Hallo allemaal, leuk dat jullie weer luisteren naar onze bijenpodcast. De podcast die gonst van de informatie over wilde bijen. Mijn naam is Jaap Molenaar, bijenliefhebber en directeur van het Bijeneducatiecentrum. En ik zit in de virtuele studio met Davy en Marieke.
In deze aflevering bespreken Davy en ik weer een wilde bij, praten we met Jaap over bloembollen en hebben we Hans Muileman te gast van PAN. Pesticide Action Network. Over pesticides gesproken, eind november moet de EU beslissen of het gebruik van het omstreden pesticide glyfosaat, ofwel Roundup, met 10 jaar verlengd gaat worden. Zoals veel milieuorganisaties zijn ook wij fel tegen dit middel. Het brengt namelijk niet alleen schade aan de natuur, maar ook aan mensen. Dus teken onze petitie, de link staat in de show notes. Dank je wel, ook namens de bijen. Dan gaan we nu verder met het bijenportret.
Deze keer bespreken we een hommel die vroeger een heel gewone verschijning was in heel Nederland. Maar sinds 1950 zien we een ernstige afname in de verspreiding met zo'n 94%. Dat is echt heel veel. Dat wil dus zeggen dat deze hommelsoort inmiddels is aangemerkt als ernstig bedreigd in zijn voortbestaan. We gaan het deze keer in het bijenportret hebben over de zandhommel.
Oh, wat erg om te horen dat die soort zo is afgenomen sinds de jaren 50. Zou je iets meer kunnen vertellen over de mogelijke oorzaken hiervan?
In het basisrapport voor de rode lijst bijen uit 2018 staat dat de zandhommel met name voorkomt in bloemrijke, rommelige open landschappen, zoals buitendijkse gronden en uiterwaarden. Deze ongerepte gebieden worden natuurlijk steeds zeldzamer in Nederland, aangezien een groot deel van de grond inmiddels wordt gebruikt door de keurig geordende akkerbouwvelden en rijgraslanden van de landbouw. Dus dat zou een van de mogelijke oorzaken kunnen zijn.
Ja, en in Nederland is de soort dus inmiddels zeldzaam. Zijn er nog wel plekken waar de zandhommel echt te spotten is?
Op het moment zijn er nog 2 plekken bekend waar ze echt gevonden zijn in recente zoekpogingen. Dat zijn de gebieden in en om het Zuid-Hollandse Haringvliet, het eiland 10 gemeten en enkele slikkergebieden, en de Biesbos, zowel het Zuid-Hollandse als het Brabantse deel. En het lijkt erop dat de soort hier dus echt geprofiteerd heeft van het uit productie nemen van landbouwgronden, waardoor deze gebieden weer veel ruiger en bloemrijker zijn geworden.
Oké. Maar uiteindelijk dus, de kans dat onze luisteraars de zandhommel zelf kunnen spotten, is dus vrij klein. Maar mochten ze nu echt op zoek gaan, hè, hoe kunnen ze de soort herkennen?
Ja, deze soort is dus wel heel makkelijk te herkennen. Door het achterlijf en de borststuk, die zijn namelijk geheel zandkleurig en geelbruin behaard. Met een brede band van zwarte haren midden over het borststuk. Met hele dunne bandjes van zwarte haren aan de achterranden van de achterlijfsegmenten. En dat is dus niet altijd heel makkelijk te zien.
Oké. En vliegt de zandhommel in dezelfde periode als bijvoorbeeld de aardhommel of andere hommels?
Nee, de zandhommel is dus echt wat we noemen een late soort. Dus eind april verschijnen de eerste koninginnen eigenlijk pas. En dat is dus zo'n ruim 2 maanden later dan bijvoorbeeld de aardhommel, die er echt al begin van de vroege lente al te vinden is. Of eigenlijk nog het einde van de winter. Werksters zijn echt pas te zien vanaf eind mei, begin juni. En ze zijn daarom wel te bewonderen tot begin oktober. Dus op dit moment dat ze dit opnemen, zullen we ze niet meer kunnen aantreffen.
Nee, nou is toch wel echt het einde dan. En je zei het al, ze hebben dus werksters. Dus ze leven in een kolonie, begrijp ik.
Ja, net zoals andere hommels hebben ze een sociale leefwijze met de koningin. Die alleen die in haar eentje het nest bouwt en op haar eitjes gaat broeden. Een beetje zoals een kip dat ook doet. Uit de eerste leg komen de werksters die haar vervolgens helpen met het nest en het uitbreiden van de kolonie. En later zorgt de koningin pas echt voor nageslacht, dus in de vorm van mannetjes en nieuwe jonge koninginnen. Deze verstoppen zich na paring weer ergens in een holletje en overwinteren als enige van de kolonie, dus de jonge koninginnen, om volgend voorjaar weer een nieuw nest te beginnen.
Oké, en al die beestjes moeten natuurlijk ook wat eten. Is de zandhommel kieskeurig qua voedsel?
Nee, we noemen deze soort polylectisch. En dat wil zeggen dat ze niet kieskeurig is in haar keuze voor bloemen. En door de lange vliegperiode kan dat ook eigenlijk niet. En ze lijken wel favorieten te hebben. En dat zijn onder andere smeerwortel, munt, maar vooral rode klaver.
Oké. Nou, het is in ieder geval een hele prachtige hommel, die dus niet zo kieskeurig is qua voedsel. En alleen voor haar nest specifiek op zoek is dus naar een ruige plek om ondergronds te kunnen nestelen. Het zou natuurlijk super jammer zijn als deze soort ook daadwerkelijk uit Nederland gaat verdwijnen. Wat zouden we daaraan kunnen doen?
Ja, kijk, wat je zegt, het zou inderdaad heel erg jammer zijn. Vooral omdat het vroeger dus een heel normaal voorkomende soort was. Maar de soort heeft dus echt op dit moment speciale aandacht nodig. En dat wil dus zeggen verdere beschermingsmaatregelen. Gericht op de vergroting van een doorlopend bloemaanbod gedurende de hele vliegperiode. En het behoud van ruigte vegetaties waar de soort aan kan nestelen. De provincie Zuid-Holland is zich daar dus ook bewust van en heeft daarvoor een beschermingsplan laten opstellen. En dit plan is geschreven door twee onderzoekers van het IJskenniscentrum in Secta. Er staan in dat plan concrete aanbevelingen en waarmee de provincie en allerlei andere Zuid-Hollandse en Noord-Brabantse partijen aan de slag kunnen. Het is dus vooral van groot belang dat de provincies deze aandacht ook blijven geven aan de soort, zodat we hopelijk nog heel lang mogen blijven genieten van de zandhommel.
Ja, ik snap het. Het moet wat groter aangepakt worden dan hier en daar een bloemetje. Ja. Nou, dankjewel Davy. Leuk om wat meer te weten over deze hommel. Over toch een heel bijzondere, zeldzame hommel. Hopelijk gaat het inderdaad snel weer vooruit met de zandhommel. Voor onze luisteraars, vond jij dit ook interessant? Geef je dan op voor ons gratis bijenportret. Dan krijg je elke maand foto's en info van één bijensoort in je inbox. De link staat in de show notes.
Nou, we hebben de afgelopen periode heel erg ons best gedaan om zoveel mogelijk gifvrije bollen te promoten. En mensen aan te sporen deze zoveel mogelijk nog voordat het gaat vriezen in de grond te stoppen. Kun je onze luisteraars uitleggen waarom bollen zo belangrijk zijn voor bijen? En waarom juist deze periode net na de zomer en voor de echte winter de ideale periode is om de bollen ook te planten?
Ja, nee, dat kan ik prima. Eerst te beginnen over de plantperiode van bloembollen. Je moet je voorstellen dat allerlei vroegbloeiende bolgewassen, zoals krokussen en blauwe druifjes en wilde tulpjes enzovoorts, dat die het najaar de grond in moeten. Eigenlijk vanaf september leveren wij uit, maar we hebben dit jaar er bewust een briefje bij gedaan, als je het hebt over klimaatsverandering, dat we de mensen hebben geadviseerd, ga nou niet begin september al je bloembollen planten. Want voorheen was het in september toch ook al echt al herfstig en al koude nachten enzovoort. Maar je ziet gewoon dat door de klimaatsverandering dat de zomer als het ware een beetje doorloopt en het nog hartstikke lang warm is. Dus vandaar dat we gezegd hebben, doe dat pas in oktober. Kijk, nu begint de temperatuur te dalen enzovoorts. Dus in deze periode van het jaar, dus inderdaad tot aan het gaat vriezen, dus ook zelfs eind november bij wijze van spreken, kun je nog steeds bloembollen in de grond zetten. Wat je dan gaat zien, die bodem is steeds een beetje warm. Die bolletjes die gaan wat worteltjes vormen en daarna blijven ze gewoon in rust. Ja, dan ga je de kou in de winter krijgen. In het voorjaar, als het dan warmer gaat worden, dan gaan de bollen uitlopen en dan gaan ze bloeien. En dan komen we meteen op het aspect van de bijen. Dus inderdaad, dat soort bolgewassen als krokussen en blauwe druifjes en sneeuwroem. Al dat soort kleine, noem het maar eventjes, botanische of verwilderingsbolletjes. Die zijn ontzettend belangrijk voor vroeg vliegende solitaire bijen. Dus er zijn een aantal solitaire bijen die heel vroeg in het voorjaar vliegen. En de jonge hommelkoningen die heel vroeg in het voorjaar tevoorschijn komen. Want die hebben alle twee onmiddellijk voedsel nodig. Voedsel voor zichzelf, dus nectar als energiebron. Want zo'n jonge koningin, hele winter in winterrust geweest, die heeft gewoon honger. Nou, en er zit nog heel weinig bloei in de tuin. Dus alle andere soorten planten bloeien haast niet, behalve bijvoorbeeld willigen enzovoorts. Dus daarom zijn bloeiende bolgewassen ontzettend belangrijke voedselbron. Om juist die jonge hommelkoningen een goede start te kunnen geven, zodat ze een nieuwe kolonie kunnen gaan vormen. En dat je weer een hommelvolk gaat krijgen in jouw tuin. En ook die vroege voorjaarsbijen, die moeten ook ontzettend hun best doen om voldoende voedsel te gaan vinden. Voor zichzelf, Maar ook stuifmeel. Stuifmeel is het voedsel voor de larven van alle bijensoorten. Nou, ook allerlei soorten zoals krokus en blauwe druifjes enzovoort. En dat soort botanische bulpen leveren ook prachtig stuifmeel voor de larven van dat soort vroege bijensoorten. Dus ontzettend belangrijk. Dus vandaar dat wij dat ontzettend promoten.
Nou, dankjewel. Ja, wat goed om te horen. En voor onze luisteraars dus, het is nu nog tijd om bollen te planten. België vrij. En het liefst, dus een van de soorten die ook echt bijdragen aan bijen, voor de bijen. Vandaag in de studio zitten we met Hans Muilerman van PAN. Hij is secretaris van PAN Nederland. Dat staat kort voor Pesticide Action Network. En hij doet ook campagne en beleidswerk voor pesticiden en alternatieven als Chemicals Coordinator van PAN Europe. Een van de campagnes die hebben we vorig jaar natuurlijk ook vanuit de Bijenstichting heel erg gepromoot. Dat was Save Bees and Farmers. Waarbij er 1 miljoen handtekeningen in de EU werd verzameld om te eisen van de Europese Commissie dat ze strenger zijn met de wet en regelgeving rondom pesticiden. En dat boeren daarbij worden gesteund in hun transitie naar ecologische landbouw. Veel van het werk dat PAN doet zorgt voor duidelijkheid. En toont vooral de schadelijkheid van pesticiden voor onder andere bijen. Daarom zijn we ook super blij dat Hans bij ons is in de virtuele studio. Dus welkom Hans. En zou je wat meer over jezelf willen vertellen?
Ja, ik ben Hans Muileman. Ik ben biochemicus. Ik heb tijdlang wetenschappelijk onderzoek gedaan in Amsterdam, de universiteit. Ik heb daarna bij verschillende milieuorganisaties gewerkt op allerlei verschillende onderwerpen. Op water, kleding, maar ook heel veel op pesticiden, bestrijdingsmiddelen. En op dit moment werk ik bij PAN Europe in Brussel, waar we het bestrijdingsmiddelenbeleid van Europa afvolgen.
Ja, inderdaad. En Davy zei al, vorig jaar was de campagne Save Bees and Farmers. Dus een campagne om pesticiden uit te bannen en ook tevens boeren te ondersteunen. Er was dus voor dat Europese burgerinitiatief 1 miljoen handtekeningen nodig. En het was ontzettend leuk toen dat het uiteindelijk ook echt bereikt werd. Dat is natuurlijk een enorme campagne. Kun je wat meer vertellen hoe zo'n campagne is ontstaan? En hoe verliep de campagne ook zoals jullie hoopten?
Nou, het is om verandering te krijgen in het beleid is heel belangrijk dat burgers meedoen. Dat burgers van zich laten horen dat ze bezorgd zijn. En we weten dat burgers heel erg bezorgd zijn over bijen. Een aantal jaren geleden zijn een aantal bestrijdingsmiddelen verboden. De neonicotinoïden, zoals imidacropid en allemaal bestrijdingsmiddelen met geweldig ingewikkelde namen. En dat kwam puur omdat burgers zich lieten horen. Wetenschappers gingen onderzoek doen en uiteindelijk heeft dan de Europese Commissie besloten om die groep bestrijdingsmiddelen die in de wandelgang het bijengif werden genoemd, om die te verbieden. Dus, maar we zijn nog lang niet klaar. Naast deze groep zijn er nog honderden verschillende bestrijdingsmiddelen die toegelaten zijn en die ook nog gevaarlijk zijn voor bijen en insecten. Dus er worden insecticiden gebruikt. Bestrijdingsmiddelen om insecten dood te maken. En dus er moet veel meer gebeuren. En een van de mogelijkheden is zo'n campagne Save Bees and Farmers. Het systeem is dat als je 1 miljoen handtekeningen verzamelt, dat dan de Europese Commissie moet reageren. En zij moeten dan serieus kijken of ze voorstellen kunnen doen om ons tegemoet te komen bij zo'n campagne. Het was wel lastig om 1 miljoen handtekeningen te verzamelen, maar op het allerlaatste moment is dat gelukt. En het ligt nu bij de Europese Commissie, die is erop aan het kouwen van kunnen we hun tegemoet komen, kunnen we misschien iets van de wetswijziging voorstellen om aan de doelstellingen van de campagne tegemoet te komen. Tegelijk is er heel veel tegenwind in Brussel. Een van de doelstellingen van Save Bees and Farmers was om het gebruik van bestrijdingsmiddelen radicaal terug te dringen. Dat voorstel lag er al, ook van de commissie. Die zei, we willen dat het gebruik met 50% teruggaat. Maar ja, industrie die is nogal machtig en die heeft diepe zakken. Dus die heeft een enorme tegencampagne gestart. Heeft onderzoek uitgezet bij de Universiteit van Wageningen, waaruit zogenaamd bleek dat als dat gebeurde, die 50% reductie, dat we dan honger zouden krijgen. Nou, op die kar zijn dan vervolgens de boeren gesprongen. En op dit moment is het hele conservatieve deel van het Europees Parlement is ook op deze kar gesprongen. CDA, Esther de Lange is daar heel druk mee om te zeggen van nee hoor, dat hele voorstel moet van tafel. En er kan helemaal geen reductie plaatsvinden van bestrijdingsmiddelen. En we willen liever de kant op van genetische manipulatie. En dat is misschien de weg waarop we bestrijdingsmiddelen kunnen verminderen. Maar dit voorstel, dat willen ze van tafel hebben. Dus het is op dit moment heel spannend in Brussel over wat gaat gebeuren. En ja, dan is het dubbel belangrijk dat burgers zich laten horen. Want ja, Brussel is een bubbel, een kleine bubbel, waar allemaal belangengroepen en zich manifesteren. En voor burgers is het ver weg. Dus we hebben de steun van burgers op dit moment heel erg nodig.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Het klinkt ook echt als een heel lang proces. En ja, best wel vermoeiend. Ik vind het ook wel echt knap dat jullie zo vastbijten in zo'n campagne. Want op dit moment zijn jullie ook alweer met de volgende campagne bezig, zag ik. Ban Toxic 12. Zou je ons hier meer over willen vertellen en waar jullie daarvoor strijden?
Ja.
En waarom het belangrijk is?
Ja, Europa is over het algemeen toch een lichtpuntje als het gaat over de verbetering van het milieu en van de natuur. En een van de mooie dingen die ontstaan is in Brussel is een vrij strenge regelgeving over bestrijdingsmiddelen. En daardoor zijn in de afgelopen 10, 12 jaar de meest schadelijke bestrijdingsmiddelen verdwenen. Dat zijn bestrijdingsmiddelen waarvan bewezen is dat ze kanker veroorzaken, waarvan bewezen is dat ze de voortplanting schaden. En dergelijke. En nou, het is natuurlijk nogal gek dat je zulke bestrijdingsmiddelen ooit toelaat. Maar dat is allemaal in het verleden gebeurd. Echt hele akelige stoffen die op de markt zijn gekomen, die zijn weg. Nu is er een tweede groep. Die heet kandidaten voor vervanging. Nou, dat geeft ook al aan. Die eigenlijk willen we die niet, zegt Europa. Maar we moeten nog even kijken of we vervangen worden. En die zijn een hele korte tijd toegelaten, maar 7 jaar. Dat is kort voor Europa. De meeste krijgen een toelating voor 15 jaar. En daarin moeten de landen ervoor zorgen dat er alternatieven zijn. Dus wij hebben daar een campagne op gericht om dat te ondersteunen en druk te zetten. Want ik zei al, Europa is over het algemeen een lichtpuntje op het gebied van milieu en dergelijke en bijen. Maar de landen zijn dat over het algemeen niet. Nederland ook helemaal niet. Nederland die, is Die verzet zich vaak tegen wat er gebeurt in Brussel. Dus Nederland moest ook deze stoffen vervangen en ze hebben nog niet eentje vervangen. Dus zij boycotten eigenlijk het beleid wat in Brussel is afgebroken. Waar ze zelf ook hun handtekeningen onder hebben gezet. Maar ze doen het uiteindelijk niet. Uiteindelijk traineren ze de zaak. Het ministerie van Landbouw die zegt van ja, de boeren hebben ze nodig, dus we gaan ze niet vervangen. Terwijl er vaak best alternatieven aanwezig zijn. Herbiciden kun je vervangen door onkruidbestrijdingsmiddelen, kun je vervangen door mechanische onkruidbestrijding en dergelijke. Nou, een deel van de boeren doet dat, maar een deel niet. Dus je zou het moeten verplichten omdat alle boeren dat doen. Dus daar is het op gericht om zeg maar, de laksheid van alle landen aan de kaak te stellen. En zeggen van nou, doe wat je afgesproken hebt, doe waar je zelf je handtekening voor hebt gezet in Brussel en ga die stoffen vervangen. Want dit is ook een hele akelige groep waar we met spoed afscheid van moeten nemen.
Ja, lijkt me echt, wat Davy ook al zei, behoorlijk vermoeiend. Dat het dan op zo'n manier gaat, zeker in Nederland. Ja. Want ja, in Nederland is natuurlijk ook, ook jullie doel om het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen uit te bannen. Maar jullie streven ook naar openheid over deze middelen van de overheid. En ja, je geeft net al aan, die overheid die staat niet echt bekend om zijn openheid richting wat betreft grote vervuilers en zo. Hoe pak je dat aan? Hoe ga je mee om met die weerstand om open daarover te zijn? En wat hebben jullie al
bereikt? Ik denk dat het gebrek aan transparantie enorm is in Nederland. In de landbouw werd altijd gesproken van de ijzeren driehoek. Dat is al een term wat een hele oude minister, Smit Kroes, in 1990 of zo heeft gebruikt. Waarin ze zeggen van nou, je hebt zeg maar de CDA en VVD vertegenwoordigers in de Tweede Kamer. Je hebt de Boerenbond, de LTO en het ministerie van Landbouw. En dat is drie handen op één buik. En die regelen alles en die houden iedereen naar buiten. En feitelijk is die situatie nog niet veranderd. Ook 30 jaar later, 40 jaar later zie je nog steeds dat ze dat in eigen huis allemaal proberen te regelen. Vaak zit dan ook nog de besnijdingsmiddelfabrikanten erbij in allerlei overleggen. Wij worden nooit uitgenodigd. Dus dat is een soort vesting, een soort kasteel. En die beschieten wel 30 jaar lang, maar de vesting heeft dikke muren. En er is bijna niet doorheen te komen. Dus rechtstreeks communiceren met deze ijzeren driehoek is een onmogelijkheid. Natuurlijk, we sturen brieven naar de minister, naar Adema en daarvoor Schouten. En dan krijgen we allemaal nietszeggende antwoorden op terug. Dat ze fantastisch bezig zijn en dat er niks aan de hand is en dergelijke. Dus er is geen doorkomen aan. Wat wij vooral doen is rechtszaken. We gaan besluiten van de toelatingscommissie aanvechten. En vervolgens naar de rechtbank. Dat is dan ook weer... dan komen we bij de rechtbank, die heet de College voor Beroep voor het Bedrijfsleven. Dat is natuurlijk een soort misstand. Dat je als je een beroep aantekent en het gaat over milieu of gaat over bijen, dat je dan bij een economische rechtbank terechtkomt. Maar het is ook weer een trucje van hetzelfde ministerie van Landbouw om ons maar zoveel mogelijk tegen te werken. Dus het is een en al tegenwerking. We doen ook soms wel verzoeken om informatie. Hè. Vroeger heet dat de WOP, nu heet dat de WOO. Nou, dan moeten ze binnen 15 werkdagen antwoorden. Nou, je mag geluk hebben als ze binnen een jaar antwoorden en dan zeggen ze dat de helft vertrouwelijk is en dat ze nog in overleg zijn en dat stukken die nog in overleg zijn, dat je die niet mag hebben. Terwijl er diverse uitspraken zijn van de rechters dat ze dat wel moeten geven, maar ze geven het gewoon niet en dan kun je weer opnieuw naar de rechtbank om dat weer aan te vechten. Dus het is massale tegenwerking.
Jeetje, wat een werk zit daarin en dat er dan zo wat tegengewerkt, ongelooflijk. Nou kennen wij en denk onze volgers jullie ook vooral van de uitkomsten van jullie onderzoek naar planten in tuincentra. Bijvoorbeeld van Keuringsdienst van Waarde, dat jullie onderzoek doen van hoeveel pesticiden erop zitten. Zou je iets meer kunnen vertellen op welke manieren jullie zo'n onderzoek doen en op welke manieren proberen jullie dat dan vervolgens ook onder de aandacht te brengen?
Ja, het is vrij makkelijk om onderzoek te doen naar pesticiden, naar bestrijdingsmiddelen. Er zijn diverse laboratoria die dat kunnen. En die kunnen dan vaak in één onderzoek 700 verschillende bestrijdingsmiddelen meten. En dat is ook nog niet enorm duur. Dus dat is wat we regelmatig doen. En nou, je ziet feitelijk dat ons hele land bedekt is met een deken van gif. Waar je ook meet, het zit erin. En in natuurgebieden vind je het, in de lucht. Er is onderzoek gedaan in slaapkamers van mensen. We hebben mensen gevraagd om stofzuiger aan te zetten in de slaapkamer en onze stof op te sturen. En dan zitten daar 10-20 verschillende bestrijdingsmiddelen in. Dus in je slaapkamer waar je slaapt elke nacht, 8 uur. Ja. En de stof inademt. En dan krijg je dus een mix van de meest vreselijke gifsoorten binnen. Dus het zit overal. En wij proberen mensen bewust te maken daarvan. Mensen interesseren zich niet voor alles. Maar bijvoorbeeld als je een onderzoek doet in aardbeien, dan zijn heel veel mensen daar bezorgd over. Ook mensen die kleine kinderen hebben en dergelijke. Dus we laten zien wat daarin zit. Dat zijn feiten. Daar is weinig aan af te doen. Het zit erin. Je kunt natuurlijk debatteren over hoe giftig het is. Dat is een ingewikkeld verhaal. Want we hebben alleen maar de beschikking over gegevens over één enkele stof. En ik zei net al, in zo'n huisstof, in zo'n slaapkamer, kunnen wel 10 verschillende stoffen voorkomen. Of in aardbeien kunnen er ook wel 5 of 6 tegelijk in zitten. Dus die krijg je tegelijk binnen. En wat is het effect van als je die samenbindt, van dit soort cocktails? Daar is heel weinig van bekend. Dat is ook bijna niet te onderzoeken, want er zijn natuurlijk miljarden verschillende cocktails. Ja. Dus het zijn grote onbekende gevaren. En feitelijk komt de industrie en het ministerie ermee weg om te zeggen, ja, dat is dan onbekend. En ze doen er feitelijk niks mee. Dus we staan bloot aan onbekende gevaren. Waarbij je feitelijk zou moeten zeggen, ja, dat willen we niet. We moeten het voorzorgprincipe toepassen. Dat staat ook in de wet, dat staat in het EU-verdrag. Dat als er sterke aanwijzingen zijn dat er wat mis is, dat je dan optreedt. Dus dat je zegt, nou, cocktails mag niet of zo. In aardbeien mag maar maximaal 1 bestrijdingsmiddel voorkomen als je die koopt in de supermarkt. Maar er gebeurt feitelijk niks mee. En ja, dat betekent dus dat de samenleving het proefkonijn is. Nou, met dat onderzoek proberen we dan bewustwording te genereren en uiteindelijk ook hopen dat de politiek er wat mee doet. Maar dat is in Nederland in ieder geval op dit moment teleurstellend.
Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. En ik denk dat heel veel mensen nog steeds denken dat... Want als ik dit zo hoor, dat klinkt echt verschrikkelijk. Maar ik denk dat heel veel mensen nog steeds denken, of in ieder geval hopen, dat de overheid dan een soort van het beste met ze voor heeft. Maar ja, als je dan dit verhaal helemaal hoort, dan denk ik echt van... Dat eigenlijk slaat het dus gewoon ergens op. We worden gewoon echt een soort van gebruikt van kijken wanneer het misgaat en dan gaan we eens wat doen. En dat is natuurlijk in het verleden ook zo geweest. Er gaan namelijk nu steeds vaker ook stemmen op, gelukkig, over de schadelijke gevolgen van bijvoorbeeld intensief gebruik van bepaalde pesticiden voor werknemers in de landbouw of in de bloementeelt. Zeker wanneer deze langdurig worden blootgesteld hieraan. Maar ja, in Nederland is daar nog steeds best wel weinig over bekend. Als je bijvoorbeeld kijkt, in Frankrijk wordt in sommige gevallen de ziekte van Parkinson als beroepsziekte aangemerkt door druiventelers nu, zeg maar, die dan lang en intensief daar mee hebben gewerkt. Die dan op latere leeftijd als de ziekte van Parkinson krijgen. Zou je ons hier meer over kunnen vertellen? En of daar nou echt een link is tussen langdurig werken met pesticiden en de ziekte van Parkinson op latere leeftijd? Want ik denk dat veel mensen nog het idee hebben van, nou, daar kan geen link tussen zitten, want er zit zoveel tijd tussen, vaak.
Ja, het probleem is dat de fabrikanten hun eigen producten testen. Dat is natuurlijk een enorm belangenconflict. Iedereen zegt, ja, als de bakker zijn eigen brood test of de slager zijn eigen vlees, dan kun je dat niet geloven. Maar dit is de situatie, al 60 jaar lang, de fabrikanten die onderzoeken dit. Dus daar kun je vraagtekens bij zetten. Er is in het verleden ook aardig wat fraude geweest. Op dit moment weten we niet uiteraard hoe erg dat is met fraude. Maar dat is een enorme misstand. En in de tweede plaats zijn de onderzoeken tamelijk gebrekkig. Het is vaak onderzoek wat 60 jaar geleden of 50 jaar geleden bedacht is. Dus heel veel aspecten zijn nauwelijks bekeken. En dat geldt met name voor waar je het over hebt, over de ziekte van Parkinson. Dat gaat over hersenen, dat gaat over het zenuwstelsel. Er waren in die tijd waren er heel veel fabeltjes in de wereld. Er werd bijvoorbeeld gezegd, door de industrie, maar ook door anderen, door sommige wetenschappers, van we hebben een bloed-hersenbarrière en daar kunnen geen chemische stoffen heen. Dus we hoeven ons geen zorgen te maken over de hersenen. Dat is een fabeltje, dat is een totale kletskoek. Hetzelfde met de placenta. Ja, de placenta beschermt het ongeboren kind. Er kunnen geen gevaarlijke stoffen bij komen. Een totale kletskoek is dat. En dus zijn bijvoorbeeld de effecten op de hersenen, die zijn heel slecht onderzocht bij pesticiden. En dat is natuurlijk gek, want wij als mens hebben heel veel hersenen. Dat is een groot orgaan bij ons. En een zenuwstelsel wat zich door het hele lichaam heen beweegt. En toch is dit slecht onderzocht. Dus vanuit het onderzoek wat de industrie doet, komen er weinig data naar voren om bewijs te leveren voor Parkinson of een andere zenuwziekte of ADHD of wat kindertjes voor hersenschade kunnen oplopen. Dus we zijn afhankelijk van wakkere wetenschappers die op een gegeven moment zeggen, in dat gebied, in het wijngebied, lopen heel veel mensen met Parkinson rond en laten we dat eens gaan onderzoeken. Ja. Dus daar zijn we van afhankelijk. Wetenschappers die dan in staat zijn om ergens geld vandaan te halen en een onderzoek op te zetten en dat te doen. En dan is het natuurlijk heel erg moeizaam, want mensen zijn niet alleen blootgesteld aan bestrijdingsmiddelen. Ze zijn ook blootgesteld aan luchtvervuiling. Luchtvervuiling is enorm in Nederland. Al fijn stof en dergelijke. We zijn blootgesteld aan PFAS. We zijn blootgesteld aan straling. Nou, gaan ze nog maar een poosje door. En asbest. Dus om dan precies te zeggen van die stof, die gaat Parkinson veroorzaken. Dat is een speld in een hooiberg. Dus de tragiek van dit hele verhaal is, er worden stoffen op de markt gebracht. De industrie is natuurlijk niet erg happig op om daar negatieve verhalen over te verspreiden. Dus we zijn afhankelijk van wetenschappers. Nou, dat duurt tientallen jaren voordat je dit soort effecten hebt. En dat is wat hier ook gebeurd is. Het ging in het begin over stoffen als paraquat en mancozeb. Nou, die zijn inmiddels verboden in Nederland. En dan kunnen de wetenschappers weer van vooraf aan beginnen van welke stof doet het nu. En hetzelfde verhaal als wat ik net vertelde. De samenleving is een beetje proefkonijn. Er is geen streng gevaarlijke stoffenbeleid.
Ja.
Nee, ja, weet je.
Ja, het is best heftig. Als je het allemaal zo opzomt. Ongelooflijk, ja.
Ja, ik denk dat dit wel de meest heftige podcast is die we tot nu toe hebben opgenomen.
Ja, we delen vaak de dingen natuurlijk over de invloed van pesticiden op bijen. Maar het komt gewoon nog dichterbij natuurlijk.
Ik vraag me ook af, maak je jezelf zorgen over de staat? Niet alleen van de natuur en de biodiversiteit, maar als ik het ook zo hoor van mensen zelf, zeg maar van ons land.
Ja, natuurlijk. Kijk, over natuur. Ik ben geboren in 1952. Wij raapten kievitseieren en zo. Stikt het van. En er waren overal beesten en vogels en weet ik veel. En je ziet gewoon dat het aan het verdwijnen is. In één mensenleven zijn we erin geslaagd om de hele biodiversiteit in elkaar te laten klappen. Dus dat is echt treurige prestatie van ons. Ja. Maar we zijn natuurlijk ook maar één van die dieren in het hele ecosysteem. En dus voor de mens zullen de effecten ook groot zijn. Wat je ziet bijvoorbeeld is dat de chronische ziektes heel sterk stijgen.
Ja.
Denk ik van iemand met borstkanker of prostaatkanker. Dan is het vaak zo dat de medische stand levens kan redden. Dus dan gaan ze meten van hoe oud worden mensen. We worden steeds ouder, dus we zijn wel gezond. Maar je moet feitelijk kijken van hoe vaak ontstaat dit soort chronische ziektes. Ook Parkinson en dementie, al die dingen. En dan zie je dat een enorme steile stijging is. Dus het staat vast dat ook de mens schade ondervindt van een vervuild milieu. Ja. En waar het precies vandaan komt, we denken natuurlijk met prostaat en borstkanker denken we aan hormoonverzorgde stoffen. Daar stikt het ook van, de ftalaten die in allerlei potjes en dingetjes zitten. En ook bestrijdingsmiddelen, er zitten ook diverse hormoonverstorende stoffen bij. Nou, dus je hormoonstelsel wordt in de war gebracht en dat is dan de theorie. Dus we weten dat de mens ook schade ondervindt. De precieze oorzaak, ja. Met al die miljoenen dingen waar we aan bloot staan. En daar komt natuurlijk nog eens stress bovenop. En dat kan aan de andere kant te komen, maar de cijfers zijn duidelijk. Wij lopen ook schade op.
Ja
inderdaad. Ja.
Als ik het zo hoor, klinkt het echt ontzettend groot. En eerlijk gezegd word ik er een klein beetje hopeloos van. Maar zijn er dingen die je zelf die als onze luisteraars zelf kunnen doen? Heb je daar tips voor?
Ja, aan de grote politieke dingen, dat is lastig. Hè? Dan zou het anders zijn als mensen ons komen helpen bij Pan Nederland. Om de politiek te veranderen en meer bewustwording te veroorzaken. Maar je kan natuurlijk bij huis ook best dingen doen. Trek eens wat tegels uit je tuin. Hou eens op met die gazonnetjes. Ga eens wat minder met de auto en het vliegtuig. Dus er zijn veel dingen die je zelf kunt doen. Maar de grote dingen, de politiek moet ook meewerken, denk ik. Dus ja. Het moet van twee kanten komen.
Ja, nou daarin zouden luisteraars misschien ook nog in hun stemgedrag wat kritischer kunnen kijken. Ja.
Ja, dat. Of dus inderdaad kunnen helpen bij Van Nederland.
Ja, kunnen nog wat handjes gebruiken. Er zijn zoveel dingen, zoveel misstanden die we aan de kaak willen stellen. Dus ja, het is ook een kwestie van capaciteit. We zijn met een klein groepje vrijwilligers en graag hulp.
Kijk, nou dat is wel een hele duidelijke oproep ook. En we zullen de info daarvoor ook in onze show notes zetten. Dus ja, mochten er volgers zijn, ga eens even kijken bij Pan Nederland of je zou kunnen en willen helpen. Nou, tot slot, we hebben altijd één vraag waar geen enkele podcastgast onderuit komt. De vraag te vragen, namelijk, heb jij een lievelingsbij? En waarom is dat jouw lievelingsbij?
Ik vind de metselbij vind ik wel interessant. In mijn Volkstuin heb ik ook zo'n bijenhotel en eigenlijk gaat alleen de metselbij erin. Dat vind ik dan echt interessant dat die dan helemaal in zo'n strootje kruipt. En dan achterin maakt hij een nest en dan metselt hij je dicht. En dan nog één en nog één en nog één. En op een of andere manier is hij dan zo slim dat die voorste het eerst uitkomt. Zodat die achterste er ook nog weer uit kan. Het is werkelijk fantastisch, vind ik, hoe die natuur in elkaar zit.
Ja, ongelooflijk hoe ze dat doen inderdaad. Ja. Hoe ze het ook in kunnen schatten. Hè? Van zo'n rietje en dan... heel erg mooi. Ja, dat zijn ook zeker van veel van onze volgers ook wel favorieten. Omdat ze vaak inderdaad in bijenhotels zitten. Heel mooi. Ja. Hans, we gaan afronden. Dank je wel. Het was een heel verhelderend en inspirerend gesprek ook. Het is echt heel erg mooi om te horen ook wat jullie allemaal doen. En er is veel werk te doen voor jullie. Dat is ook duidelijk geworden. Helaas zou ik willen zeggen. Nou, voor onze luisteraars, ik zei het net al, wil je nou meer weten over Pan Nederland of Pan Europe? Ze steunen als vrijwilliger of op een andere manier. Kijk ook op hun website, zetten we uiteraard in de show notes. Wij delen natuurlijk regelmatig nieuws vanuit Pan, dus volg ons ook op de sociale kanalen. En Hans, nogmaals hartelijk dank. En voor de volgende maand hebben we uiteraard weer een leuke gast in de studio. Dus vergeet je niet te abonneren op deze podcast.
Oké, graag gedaan.
Op Instagram kwam een vraag van een van onze luisteraars, Kaylee. Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn tuin winterklaar is voor de bijen die willen schuilen en overwinteren in mijn tuin? En waar moet ik dan vooral op letten?
Ja, winter klaarmaken. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben vroeger hovenier geweest. Dat heb ik mezelf ook schuldig gemaakt aan tuinen winter klaarmaken. Want tuinen winter klaarmaken in het hovenierswereldje, dat is gewoon eigenlijk een beetje een marketing truc. Omdat ze het in het voorjaar ontzettend druk hebben, hoopte hoveniers altijd dat ze wat meer werk in het najaar gingen krijgen. Dus ze gingen een aantal werkzaamheden eigenlijk verplaatsen naar het najaar, zodat je dan ook gewoon werk houdt. En winter klaarmaken, tenminste zo interpreteer ik dat. Ik weet niet hoe Kaylee dat interpreteert. Maar winter klaarmaken was vroeger altijd van alles terugsnoeien, bladeren verwijderen, eventueel stukken grond omspitten enzovoort. Nou, dat is gewoon niet meer tuinieren van deze tijd. Want als je duurzaam wilt tuinieren, dan laat je de bodem zoveel mogelijk met rust. Dus alles omspitten zou ik zeker niet doen. Kijk, heb je een stukje groentetuin en je wil nieuwe plantjes neerzetten, is logisch. Maar zeker niet tussen vaste planten en zo de boel gaan omspitten. Snoeien, ja, sommige planten moet je echt snoeien in het najaar, hè, want die mag je gewoon niet in het voorjaar snoeien, maar zeker ook oude bloemstengels en dat soort dingen van vaste planten, hè, die allebei in winter klaarmaken ook allemaal teruggesnoeid werden. Doe dat alsjeblieft niet, hè, want het is vaak toch een schuilgelegenheid voor allerlei soorten insecten. Hè, dus die snoeiperiode pas in het voorjaar, als de planten gaan uitlopen. En winter klaarmaken was ook heel vaak blad verwijderen en dat soort dingen. Nou, verwijder het wel van je gazon, als je gazon hebt. Hè, want dat gras dat stikt onder het pakblad. Maar laat juist zoveel mogelijk bladeren liggen tussen de planten in. Hè, want dat geeft A, bescherming voor de planten zelf tegen vorst. Hè, want het is een soort isolatielaag. Het is organische stof. Maar je ziet ook dat al in die hoekjes daar waar die bladeren in een hoekje van je tuin allemaal gewaaid zijn. Dat zijn allemaal prachtige plekken waar allerlei soorten insecten, niet alleen maar bijen, maar ook andere soorten insecten, heerlijk onderschuilen. Ja. Dus ik zou zeggen tegen Kelly, winter klaarmaken, ja, snoei wat nodig is. Weiden je blad van het gazon af. Maar laat zoveel mogelijk verder de tuin met rust, zodat het een mooie winterschuilplek is voor allerlei beestjes, van egeltjes tot insecten.
Ja, maar volgens mij staat dat er ook. Ze wil juist kijken hoe ze het kan klaarmaken voor bijen die willen schuilen en overwinteren.
Ja, nou ja, dus dat betekent dus zoveel mogelijk blad laten leggen, zoveel mogelijk stengeltjes laten staan. Ja, dan bied je vanzelf allerlei schuilmogelijkheden in jouw tuin. En dan komt het vanzelf goed. Dus eigenlijk is bijvoedingsbeheer soms gewoon helemaal juist niets doen. Dus heel makkelijk.
Toch?
Kun je lekker een boek gaan lezen of andere leuke dingen gaan doen. Ja.
Nou, wat goed. En heel erg bedankt voor je vraag, Kelly. Leuk om, of een leuke vraag ook. En heel erg bedankt voor het antwoord, Jaap.
November en december is voor ons eenzelfde soort periode als voor de bijen. Dan doen we het even rustig aan qua workshops en webinars. Wel kun je deze hele periode ons blijven volgen op de socials. En we verkopen leuke artikelen in onze webshop voor de komende feestdagenperiode. De opbrengsten van de webshop komen ten goede aan de Bijenstichting. Op de socials zullen we nog wel onze Battle of the Bees organiseren. En we zijn heel benieuwd welke bij er volgend jaar de bij van het jaar 2024 wordt. Dat kun jij mede mee bepalen door op de socials de komende periode mee te stemmen.
We hopen dat je hebt genoten van deze aflevering over wilde bijen en hun leefomgeving. Vond je het leuk? Abonneer je dan op deze podcast via je favoriete podcast app. Dan mis je niks. Over een tijdje komt er weer een nieuwe aflevering beschikbaar. Heb je nou een vraag over bijen of over de Bijenstichting? Laat het ons weten. Je kunt ons mailen of DM'en via social media. In de show notes vind je alle informatie. Tot slot zouden we het heel leuk vinden als je een recensie achter wil laten of ons sterretjes wil geven. Op die manier worden wij ook beter zichtbaar voor anderen die interesse hebben in wilde bijen. Dankjewel. En bedankt voor het luisteren. Tot volgende keer.